Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. Vanaf vandaag kan u luisteren naar een nieuwe catechese-reeks over de rozenkrans, gebracht door priester Daniël de Witte. We laten hem graag aan het woord.
Beste luisteraars, wij zouden vandaag een nieuwe reeks catecheses willen beginnen over het rozenkransgebed. Ik heb daar heel wat over te zeggen. En toch zal ik niet alles kunnen zeggen. Je moet niet denken dat na heel die reeks dat je dan alles zult weten. Je gaat misschien ook niet met alles akkoord zijn, maar dat is ook van geen belang. Ik draag mijn catechesis op aan alle luisteraars van Radio Maria en ik doe het ter ere van onze hemelse moeder, die ik toch graag probeer te zien. Beste broeders en zusters van Radio Maria, het rozenkransgebed is een zeer goede vorm van bidden. Het is een eenvoudig gebed. Je moet er niet geleerd voor zijn. Zowel eenvoudige mensen als geleerden kunnen het bidden. Het is een krachtig smeekgebed. Tijdens het bidden van telkens een tientje, dat bestaat uit een Onze Vader, 10 wees gegroeten en een glorie zij de Vader, kun je gerust al je intenties, al je zorgen en vreugden aan Moeder Maria toevertrouwen. Zelf zal zij dat dan wel doorgeven aan haar goddelijke Zoon en aan de hemelse Vader. Maar tijdens dat bidden van de tientjes overwegen wij ook enkele mysteriën van ons geloof. Zo zijn er 5 blijde geheimen over de jeugd van Jezus, 5 lichtende mysteries die gaan over het openbare leven van Jezus, 5 gaan over zijn lijden en dood, en tenslotte zijn er 5 glorievolle geheimen die handelen over het verheerlijkte leven van Jezus, van Maria en eigenlijk ook van ons. Het rozenkransgebed is al dus ook een prachtig meditatiegebed en zelfs een beschouwend gebed. En eigenlijk bestaat de kern van het rozenkransgebed erin in het overwegen van die geloofsgeheimen. Het bidden van het Onze Vader en van de wees gegroeten zijn eigenlijk maar de begeleidende achtergrond, om het zo te zeggen. De begeleidende achtergrond die onze overweging draagt. Het gaat dus niet om een vlug aframmelen van een aantal wees gegroeten. Dat zou niet veel betekenen. Wij zijn met onze gedachten en meer nog met ons hart bij de geheimen van ons geloof, bij Jezus dus, bij Maria en zelfs via hen bij God. In Medjugorje heeft Moeder Maria ooit eens gezegd dat slechts 3% van de biddende mensen bidden met het hart. Dat is niet veel, maar laten wij proberen bij die 3% te zijn in de hoop dat het percentage van de bidders met het hart mede door ons toe mag nemen. Ook onze gebedsintenties mogen gedragen worden door ons bidden met het hart. Naar zo'n gebed zal God luisteren. Daarvoor kan hij niet doof blijven. Het Rozenkransgebed is ook een gebed dat altijd met aandrang door Maria gevraagd wordt, waar ze ook verschijnt. Zowel in Lourdes als in Fatima, nu ook in Medjugorje en zelfs nog op andere plaatsen. Het Rozenkransgebed was ook het lievelingsgebed van vele geleerden en kunstenaars. Ik denk bijvoorbeeld aan Volta, die de uitvinder was van de elektrische batterij. Die man vond vreugde in het bidden van de Rozenkrans. En veel heilige pausen waren ook zo. Denk maar aan de heilige paus Johannes Paulus II, maar ook Johannes de 23e hield van dat Rozenkransgebed. Ook veel heilige priesters en kloosterlingen baden graag de Rozenkrans. En veel van die priesters en kloosterlingen hebben het ver gebracht in hun betrachten van de heiligheid. Kijk maar eens naar de heilige Maximiliaan Kolbe. Diens hele leven stond in dienst van Maria. In Japan stichtte hij de ridderschap van de onbevlekte. En hoe is hij gestorven? Ja, door in het concentratiekamp zijn leven te geven om dat van een medegevangene, die vader was van twee kinderen, te redden. Of kijk naar Johannes Bosco. Hoeveel hield hij niet van Maria, hulp der christenen, zoals zij in Turijn vereerd werd en aangeroepen. Of denk dichter bij ons aan de zalige priester Poppe. Welk een Maria-kind was zij niet? Hij noemde zich een liefdeslaaf van Maria. En ook de heilige broeder Lucien Marie uit Wallonië, uit Malonne, was een vurig bidder van de Rozenkrans. Die was nooit uit zijn hand. En wat heeft de heilige broeder Lucien Marie na zijn dood niet kunnen bewerken aan wonderen en aan genezingen? De Rozenkrans, beste luisteraars, oh wat is dat een heerlijk gebed. En ik moet eerlijk toegeven dat ik zelf ook niet meer zonder dat gebed kan. We beginnen ons Rozenkransgebed met het maken van ons kruisteken. Zo zijn we direct in Gods aanwezigheid. We zijn bij de Vader, de grote schepper van al wat is. We zijn bij zijn geliefde Zoon, die voor ons en omwille van ons heil mens is geworden en onze Verlosser. We zijn in de gemeenschap van de Heilige Geest, die Gods kracht is en de persoon gave van de liefde van God, zoals de heilige paus Johannes Paulus II dat gezegd heeft. Maar na dat kruisteken bidden wij ook met de vinger op het kruisje van onze rozenkransketting, het symbool van het geloof. Dat zijn de 12 artikelen van ons geloof, zoals ik ze geprobeerd heb wat uit te leggen in een eerdere catechese-reeks. Dan bidden wij op de eerste kraal, na het kruisje, en onze Vader. We richten ons tot God die onze Vader is. Ik leg straks nog wel eens uit wat wij in het onze Vader eigenlijk zeggen. Dan volgen op de ketting van onze rozenkrans 3 kraaltjes waarop wij telkens een weesgegroet bidden. Een eerste weesgegroet wordt voorafgegaan door dit gebed. Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Een tweede weesgegroet wordt voorafgegaan door wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. En het derde weesgegroet wordt voorafgegaan door wij groeten u Maria, bruid van God de Heilige Geest. En dan zeggen wij na die 3 weesgegroeten een eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En nu kunnen wij ons eerste tientje beginnen. Elk tientje begint met het noemen van het mysterie dat wij in dat tientje gaan overwegen. Er is zelfs nog bij elk tientje ook een vrucht die we afsmeken van het mysterie dat we overwegen. Maar dat wordt later allemaal wel duidelijk. Laten wij echter beginnen, beste broeders en zusters, met een korte uiteenzetting van wat wij in het Onze Vader bidden. Het Onze Vader is het gebed van Jezus. Hij gaf ons die woorden om tot God te bidden. Eigenlijk is het Onze Vader het gebed van God die bidt tot God. Kan het nog krachtiger? We spreken God aan met Vader. God is dat grote mysterie dat heel de werkelijkheid draagt. Hij is de grond van ons bestaan en van elke werkelijkheid. Jezus zegt dat wij die grond van al wat is Vader mogen noemen. De werkelijkheid is dus ondanks alles goed. En er is nu nog veel niet in orde. Maar het komt wel goed. Eens zal alleen het goede overblijven. Alle kwaad, alle lijden, elke traan, elke smart zal dan verdwenen zijn. Want al die dingen zijn eigenlijk een tekort aan goed, een tekort aan zijn. Op het einde zal God echter alles in alle zijn en alle kwaad verdwijnt dan. Maar Jezus zegt ook dat wij God onze Vader moeten noemen. Beste broeders en zusters, dat is heel belangrijk. Want God is niet alleen mijn God of de God van Jezus alleen. Nee, Hij is de God van alle mensen. En dan is God een gemeenschapsstichter. Wij zijn alle broers en zussen, allemaal kinderen van één en dezelfde God. Zo bidden wij, en zo bidden helpt dan ook om al onze rancunes van ons af te zetten. Als ik het Onze Vader bid, ben ik in gemeenschap met heel de mensheid, deze die nu op aarde is, deze die al in de hemel is of in het vagevuur, en zelfs met deze die nog komen moet. Jezus vertegenwoordigt al die mensen. Hij heeft als Zoon van God heel de mensheid van alle tijden en van alle plaatsen aangenomen, toen hij als God de menselijke natuur aannam. Nee, we zijn niet alleen op aarde. Er is ook nog de gemeenschap met degenen die nu leven, maar ook de gemeenschap met alle die gestorven zijn. En eigenlijk is ook de toekomstige mensheid in ons bidden al aanwezig. Heel belangrijk is te weten dat niet wij het onze Vader bidden. Jezus bidt het met ons. Jezus bidt het in ons. Heel de kerk bidt het, want Christus leeft in de hele kerkgemeenschap, de tegenwoordige, deze van het verleden en zelfs deze van de toekomst. Christus is zelfs heel die tegenwoordige verleden en toekomstige mensheid. Onze Vader verbindt ons zo sterk met elkaar en ook met Jezus en met God in zijn drie-eenheid. Dan komt bij die aanspreking van God met onze Vader een verduidelijking, namelijk onze Vader die in de hemel zijt. Dat betekent dat God anders is dan wij. Hij is de geheel andere. Hij overstijgt mij. Hij gaat mij ver te boven. Hij is de transcendente. Hij is de oneindige, de almachtige, die eigenlijk alles kan. Bij hem en voor hem is niets onmogelijk. Als er in een zoutkorrel al 1 miljard atomen zitten, en als in die ene zoutkorrel een aantal elektronen rond de kern draaien met een snelheid van 297.000 kilometer per seconde, zou God dan niet een almachtige programmeur zijn? En als je al die sterren ziet en al die melkwegstelsels in dat oneindige heelal, zou God dan niet een schepper zijn die alles te boven gaat? Zelfs de aarde met al haar diverse vormen van leven is één en al raadsel. Alles wordt gedragen door die ene almachtige God. Zelfs mijn eigen leven wordt gedragen door iemand die mij oneindig bemint, maar die ook mijn verstand oneindig vele keren te boven gaat. Eigenlijk zijn wij niets, tenminste uit onszelf. Maar met God als onze Vader, hebben wij een onschatbare waardigheid. En dat is iets dat een mens nooit mag vergeten. Het bidden van het onze Vader maakt mij bewust van mijn oneindige waardigheid, want ik ben kind van God. Maar ook mijn broeder en zuster naast mij heeft die absolute waardigheid. Eigenlijk leert het zeggen van onze Vader die in de hemel zijt mij al heel veel over God, maar ook over mij als mens. Want ik mag, ik kan zelfs tegen mijn broer of zus niets misdoen, want ze zijn allemaal kinderen van één en dezelfde Vader. Beste luisteraars, beste broeders en zusters, wij komen aan onze eerste bede in het Onze Vader. Vader, uw naam worde geheiligd. Dat is een bede die het hele Godsvolk ter harte gaat. Deze bede gaat eigenlijk terug op de situatie van Israël, zoals deze in Ezechiël hoofdstuk 36 beschreven wordt. Het volk was God ongehoorzaam. Het luisterde niet naar zijn God. Daarom stuurde God het volk in ballingschap. Maar dan werd de situatie nog erger. De volken rond Israël spotten met Israël en met zijn God. Het volk had de naam van God ontheiligd door zijn vele zonden. Maar daar in de ballingschap werd Gods naam nog meer ontheiligd. Daarom zei God dat hij zijn naam opnieuw heilig zou maken, door het volk weer naar huis te laten gaan. Jezus heeft het Oude Testament heel goed gelezen en hij weet wat het volk nodig heeft. Met deze bede om de heiliging van Gods naam vraagt Jezus dat God zich het lot van zijn volk aan zou trekken, dat hij zijn volk uit de verstrooiing bijeen zou brengen, dat hij het weer één volk zal maken, dat hij een nieuw hart zal geven, dat hij zijn volk met de Heilige Geest zal vervullen. Anders geformuleerd smeken wij in de eerste bede van het Onze Vader dat er op de wereld weer een plaats zou zijn waar Gods heerlijkheid en eer weer zichtbaar worden. Een plaats waardoor Gods naam ook door de heidenen geacht en zelfs aangeroepen kan worden. Jezus leert ons in deze eerste bede van het Onze Vader bidden om het eind tijdelijk bijeenbrengen en het herstel van het Godsvolk. Precies op die wijze wordt Gods naam geheiligd. Maar dat betekent ook dat alleen diegene die echt vurig verlangt dat het verstrooide Godsvolk weer bijeen wordt gebracht, dit gebed mag bidden. We moeten bereid zijn mee te werken aan de vernieuwing van het Godsvolk. En dat houdt voor een christen in dat hij de beloften van zijn doopsel naleeft. Dat wij van ons christen zijn echt iets maken. Alleen zo kan God zijn eigen naam weer heilig maken. Als de mensen onze goede werken zien en onze Vader erom verheerlijken, die in de hemel is, zoals Jezus dat zegt in Matteüs 5, vers 16. Dan volgt een tweede bede. Uw rijk komen. Was de achtergrond van de eerste bede, Ezechiël 36, dan is de achtergrond van deze tweede bede Daniël. Daniël hoofdstuk 7, versen 13 tot 14. Daniël heeft in zijn visioen vier beesten gezien. Symbolen van vier beestachtige en onmenselijke koninkrijken. Maar dan ziet hij in zijn droom iemand aankomen die op een mensenzoon gelijkt en aan wie goddelijke macht wordt verleend. Deze mensenzoon brengt een op menselijkheid bedacht rijk. Maar beste broeders en zusters, dat is juist wat Jezus aan het doen is. Jezus wil zijn volk weer onder de heerschappij van God brengen. En die heerschappij is alleen maar pure liefde. Daniël is de schuilnaam voor een theoloog en profeet van wie wij de ware naam niet meer kennen. Hij leefde in de tweede eeuw voor Christus, onder koning Antiochus de derde en verder onder Antiochus de vierde, die een erg beruchte Syrische heerser was. Antiochus de vierde wilde het volk van Israël helleniseren, Grieks maken en heidens maken, en tegen zijn regime hebben de Maccabeën geprotesteerd. Want Antiochus de vierde deed dit allemaal op aandringen van erg liberale Joden. Hij plunderde de tempel van Jeruzalem en voerde op het domein van de tempel de cultus in van de Olympische god Zeus. Het was werkelijk nacht toen. En die vier beesten die Daniël zag, komen dus uit de chaos in Israël binnen. Maar Daniël mocht zien dat aan de macht van die vier dieren een einde kwam en dat God zijn koninkrijk begon met die mensenzoon die met de wolken des hemels aankwam. Het koninkrijk van God komt dus niet uit een chaos, maar uit de hemel. En ondanks dit is dit koninkrijk van God toch door en door aards en wereldlijk. Het is het ware eindtijdelijke Israël. Maar de mensenzoon wordt in het boek Daniël geïdentificeerd met de heiligen van de hoogste God. Dat wil zeggen dat het ook hier gaat om het verlangde eindtijdelijk Israël. Dit koninkrijk neemt echter afstand van alle onmenselijkheid. En het is deze geschiedenis van Daniël die Jezus voor ogen stond als hij ons het onze Vader leerde bidden. Maar was dit koninkrijk voor Daniël eindtijdelijk? Dus voor het einde van de tijden? Voor Jezus begint het hier en nu. Jezus kon zeggen, als ik door de vinger Gods de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God echt bij jullie gekomen. Lucas 11, vers 20. Maar die mensenzoon van Daniël is voor Jezus ook niet meer een codenaam voor de nieuwe samenleving, zoals dat in het boek Daniël wel was. Maar de mensenzoon is voor Jezus tegelijk de mysterievolle naam voor Jezus zelf. Hij zelf is de mensenzoon. Hij zelf is het koninkrijk van God. Toch leert Jezus zijn leerlingen niet bidden, opdat heel de wereld in zou zien dat hij de mensenzoon of de zoon van God is. Veeleer laat Jezus ons bidden om het werkelijk komen van die nieuwe samenleving, zoals het boek Daniël dat beloofde. Maar Jezus staat niet los van dat koninkrijk Gods. Jezus gaf er zijn leven voor. En die heerschappij van God is ook geen nevelachtige constructie. Ze is gebonden aan het bijeengebrachte Godsvolk, aan het eindtijdelijke Israël, het volk van de heiligen van de hoogste God. En tenslotte is er nog een verschil tussen Jezus en Daniël. Daniël, hoofdstuk 7, zegt dat alle volken de mensenzoon dienen. Maar Jezus zegt dat de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Marcus 10, vers 45. Als het onze Vader bidt om het komen van het Rijk Gods, dan heeft Jezus Daniël 7 voor ogen, maar Jezus bidt dat het koninkrijk van God nu de gestalte aanneemt van een samenleving. Waar nu? Waar gebeurt dat? Dat gebeurt in de kerk. Onze eerste opdracht als christen is dan ook niet de samenleving te verbeteren, maar de kerk als de nieuwe samenleving van God te beleven. En zo dienen wij het best de profane samenleving. Het is dan ook niet genoeg dat wij het koninkrijk van God verwachten op het einde. Nee, beste broeders en zusters, wij moeten er waakzaam voor zijn dat dit koninkrijk hier en nu begint. Wij moeten erop toezien dat de kerk nu echt kerk wordt, dat het evangelie verkondigd wordt en dat de demonen nu uit onze samenleving worden uitgedreven. Als we bidden uw rijk komen, bidden wij om het einde van onze oude wereld met al zijn onmenselijkheden. Wij bidden dat er een radicale wisseling komt van heerschappij. Niet meer ik die mezelf dien, maar ik die God dien in mijn medemensen. Zie je, toch weer een gevaarlijk gebed, he, dat onze Vader. Je bidt het zomaar niet, zomaar.
Thank you.
En tot zover, beste luisteraars, een eerste catechese in een lange reeks over de mysteries van de Rozenkrans, u gebracht door priester Daniël de Witte. Deze en andere afleveringen zullen in de toekomst ook te beluisteren zijn op onze website radiomaria.be. Wij wensen u nog een zeer mooie dag toe.